Vorige keer heb ik een algemene inleiding, dan wel beschouwing, gegeven tot of over de laatste hoofdstukken van Ezechiël, vanaf hoofdstuk 40, waarin gesproken wordt over een nieuwe tempel, een nieuwe stad, herverdeling, dat wil zeggen opnieuw verdeling van het land, en zo verder. En ik hoop dat u duidelijk geworden is dat er voor velen veel onduidelijk is. Want daar gaat het nog eenmaal over. Ik weet niet of u het ooit geprobeerd hebt na te zoeken. In boeken wellicht of iets dergelijks. Maar ik kan u verzekeren dat u er niet ver mee komt. Integendeel, omdat het te veel vragen oproept, het een en ander wat hierin staat. In velerlei opzicht, maar dat heb ik u vorige keer al even voorgehouden. En juist ook waar het gaat om zelfs de letterlijke bouw van deze tempel en van deze stad en het hele gebied, blijven de vragen genoeg over. Ik heb al gezegd, de tabernakel, dat is een simpel ding vergeleken met wat hier beschreven wordt. En dat mogen ook blijken uit de tekeningen die ik u vorige keer verstrekt heb, want die verschillen nogal van elkaar, zodat u maar weer ziet dat het lang niet altijd even duidelijk is. En verder, dat er nogal wat overigens bijbelgetrouwe commentatoren zijn die erop houden dat al wat hier beschreven wordt helemaal niet en zelfs nooit letterlijk bedoeld is. Het enige probleem wat ik daar dan vervolgens mee heb, is hoe je in vredesnaam maar al deze dingen een overdrachtelijke betekenis zou geven. Want dat letterlijke dingen een overdrachtelijke betekenis hebben, goed, dat lijkt me duidelijk, zeker waar het gaat om de bouw van één tempel en zo verder. Maar je zal toch eerst ook technische details moeten hebben die aangeven hoe het bouwwerk in elkaar steekt en hoe dat een typologische betekenis zou hebben, dat ontgaat mij volkomen. Ik zie er dus geen kans toe om het hele zaadje weg te redeneren en te zeggen, nou, het zal allemaal wel overdrachtelijk bedoeld zijn. En dus blijft onvermijdelijk over dat het letterlijk bedoeld is. Ik heb me al vorige keer al geprobeerd te excuseren, ik doe het vanavond nog een keer, dat ik niet inga op het bouwsel als zodanig, want er is zo weinig van te vertellen. En wat er al van te vertellen is, wat moet ik er verder mee? Ik hoef het ding niet te bouwen. Toch? Dan zeg ik weer, het tabernakel is dan nog simpel. Het zal u misschien ooit opgevallen zijn dat over de inrichting van de tempel gewoonlijk ook niet geschreven of gesproken wordt. Nou, geschreven nog net wel, maar gesproken al nauwelijks. En als het al gebeurt, is het op punten die gewoon overeenkomen met het tabernakel. Daar komt het op neer. Zodat de tempel zelf ook al een tamelijk ingewikkelde aangelegenheid is. De tempel van Salomo bedoel ik. En deze is ongetwijfeld nog ingewikkelder, omdat we op geen enkele wijze uitspraken over dit bouwsel elders in de Bijbel tegenkomen. Zodat er niks te vergelijken valt ook nog. Het maakt het dus heel lastig. En aangezien wij, tot mijn genoegen, nog maar twee avonden hebben in dit seizoen. Nou goed, dat vind ik altijd wel leuk, zulke dingen. Dan ben ik meteen verexcuseerd voor wat ik weglaat. Maar aangezien we nog maar twee avonden hebben, lijkt het mij toch belangrijker om stil te staan bij enige belangrijke zaken uit deze hoofdstukken. Belangrijk omdat ze vragen oproepen. En niet vragen met betrekking tot hoe ziet het ding er nou precies uit. Maar vragen met betrekking tot allerlei voorschriften die hier gegeven worden, die men dikwijls niet plaatsen kan. Al was het maar omdat men hopelijk geleerd heeft dat wij sinds de opstanding van Christus niet meer onder de wet leven. En ik zeg wij, maar ik bedoel eigenlijk dat niemand onder de wet leeft sinds de dood en opstanding van Christus. En hier in deze hoofdstukken vinden we wel degelijk instructies, aanwijzingen, regels en wellicht wetten. En dan komt altijd de vraag, hoe kan dat nu weer? Schrijf je aan elkaar, hè? Hoe kan dat nu weer? Of kortheidshalve, hoezo? Wat moet je daarmee? En daar wil ik het graag in het bijzonder met u over hebben. Want hoe dat nou zit met de hoogte van het altaar en de plaatsing van de vensters en met het feit dat de muren schuin staan en dat soort dingen meer. Ja, sorry. Ik heb het weer vergeten. Ik vergeet nog wel eens wat tegenwoordig. Maar ik heb het weer vergeten. Ik heb thuis nog twee aardige boekjes liggen. Die liggen klaar om te laten zien, om mee te nemen. Die zijn om u af te schrikken. Voor het geval dat u zich zou interesseren in de bouw van het ding zelf. Dan mag je wel hogere wiskunde gestudeerd hebben om daar nog uit te komen. En ik ken er die dat gedaan hebben, die komen er nog niet uit. Maar prachtige tekeningen met allerlei hoeken en berekeningen en gradenbogen en weet je veel wat, hè? Ja, ja. Er is een boek over volgeschreven, dus inderdaad. Minstens zo ingewikkeld als de boeken die geschreven zijn over de piramide. En de piramide was dan ook nog maar een eenvoudig bouwsel, gewoon van een vierkantje met één top erop. En daar vind je dezelfde boeken over, hè? Wie zich ooit verdiept heeft in, hoe heet het boek ook weer? De stenen spreken, die bedoel ik, ja. Of de verkorte versie, het teken van Egypteland, die weet waar ik het nu over heb. Dat is allemaal toch voor een gewoon mens helemaal niet meer te volgen. En het leidt ook tot niks, overigens. He? Bij het lezen van dat boek heb ik steeds gedacht, heel interessant, maar ga door. Ik weet niet meer van wie die uitdrukking is, maar ik vind het een hele goeie. Heel interessant, maar ga door. Nou goed, er kwam ook niks uit. En zo is het met die boeken over deze tempel ook. Mocht u denken dus dat ik me gewoon met Jantje van Leiden afmaak en dus gewoon eromheen loop van laat me zitten, moet ik u zeggen, nou zo is het ook niet. Maar ik kom er gewoon niks in tegen waar ik wat zinnigs mee kan. Behalve dan voor degene die inderdaad een maquette wil bouwen. Maar ja, dat hebben er al zoveel gedaan in de loop der tijd. Niet waar, zuster Framsels? Ja, dat is al zoveel geweest. Dus laat maar zitten, is mijn afdeling niet, denk ik dan altijd. En dus sla ik hoofdstuk 40 voor de rest over, waar die tempel voor een belangrijk deel beschreven wordt. Hetzelfde geldt trouwens ook voor hoofdstuk 41... We hebben nog 8 hoofdstukken, hoor. Ja, doe maar rustig. Ik wil het u wel eerst voorlezen, hebben we het toch gehad, maar ik denk niet dat u het op prijs stelt, eerlijk gezegd. Zie. Nou goed. Waar ik wel bij stil wil staan, is bij hoofdstuk 43. Waar staat, toen leidde hij mij tot de poort die de weg naar het oosten zag. Want kijk, het bouwwerk wat hier beschreven wordt, inclusief voorhoven enzovoorts, is vierkant. Dat heb je waarschijnlijk op tekeningen gezien. Met poorten inderdaad naar alle vier windrichtingen. En hier is dus sprake van de noordelijke poort. Hij leidde mij tot de poort die de weg naar het, noordenpoort, ik moet zeggen oostenpoort natuurlijk. Toen leidde hij mij tot de poort die de weg naar het oosten zag. En ziet, de heerlijkheid des Gods van Israël kwam van de weg naar het oosten. En zijn stem was als het geruis van vele wateren. En de aarde werd verlicht van zijn heerlijkheid. En alzo was de gedaante van het gezicht dat ik zag, gelijk het gezicht dat ik gezien had toen ik kwam om de stad te verderven. En het waren gezichten als het gezicht dat ik gezien had aan de rivier Gebar. En ik viel op mijn aangezicht. En de heerlijkheid des Heren kwam in het huis door de weg der poort die de weg naar het oosten zag. En de geest nam mij op en bracht mij in het binnenste voorhof. En ziet, de heerlijkheid des Heren had het huis vervuld. En dit is een visioen, althans een stuk van het visioen dat rechtstreeks aansluit bij de visioenen in de opening van dit Bijbelboek uiteraard, waar we wel degelijk uitgebreid bij hebben stilgestaan. Visioen over wat genoemd wordt de heerlijkheid des Heren. Want wat Ezechiël zag was op een of andere wijze een uitbeelding van de heerlijkheid van Christus. Dat wil zeggen, de opgewekte Christus uiteraard. U weet wel dat visioen met die cherubim, dan wel die vier dieren, of hoe ze maar genoemd worden, serafs, maar zo heet het weer in een andere plaats. En de essentie van dat visioen is eigenlijk geweest dat in hoofdstuk 11, in hoofdstuk 10 en 11 ziet immers Ezechiël dezelfde visioen als uit hoofdstuk 1 weer terug. En dat in hoofdstuk 11 dan staat dat Ezechiël ziet hoe die heerlijkheid des Heren, die hele uitbeelding van de verheerlijkte Christus, oprees, vers 23, uit het midden der stad en stond op de berg die tegen het oosten der stad is. En daar is uiteraard de Olijfberg. En wat Ezechiël dus zag, is dat de heerlijkheid des Heren verdween uit Jeruzalem en daarna zich bevond op de Olijfberg. En daarna verdween die heerlijkheid des Heren helemaal, is daarna niet meer gezien. Het is natuurlijk een prachtige uitbeelding van Christus, de opgewekte en verheerlijkte, die inderdaad de stad verliet en die gezien werd uiteindelijk buiten de stad en ook het laatst gezien is buiten de stad, namelijk op deze berg die tegen het oosten der stad is, de Olijfberg namelijk. En de gedachte is dat inderdaad Christus zo verdwenen is, maar dat hij op gelijke wijze, ik zeg het maar mee met die twee mannen in Handelingen 1, hè, deze Jezus zal al zo op gelijke wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien opvaren. Want de gedachte is inderdaad dat de Heer Jezus Christus opnieuw zal verschijnen, dat de heerlijkheid des Heren in het aangezicht van Christus, heet dat in 2 Korinther 4. Maar laat maar zitten. Dat die heerlijkheid des Heren, kortom Christus zelf, alsnog zal verschijnen en ook alsnog in Jeruzalem zou binnengaan, zelfs, en wonen. Want het idee is natuurlijk dat de Heer Jezus zelf officieel niet in Jeruzalem geweest is na zijn opstanding. Ik zeg officieel, dat is vanwege die slag om de arm, want hij verscheen immers bij zijn discipelen in die zaal met de deur dicht enzovoort. Ik moet erbij zeggen dat daarvan niet staat welke zaal het was en waar die zaal was, maar voor zover wij weten zal het wel dezelfde geweest zijn als die van de paasviering en dus was het de bekende dan wel onbekende. Maar goed, was het de opperzaal van het laatste avondmaal en dat was dus in Jeruzalem. Maar de Bijbelse gedachte is dat de Heer Jezus Christus na zijn opstanding niet in Jeruzalem geweest is meer, maar verkeerde daarbuiten, hetzij op de Olijfberg, waar hij het laatst gezien is, hetzij in Galilea, want dezelfde dag van zijn opstanding bestelde hij zijn discipelen nog in Galilea. Daar zouden ze hem ontmoeten. Ook allemaal vanwege typologie natuurlijk, maar daar gaat het me nu verder niet om. Maar het idee is dat de Heer Jezus alsnog in heerlijkheid zal verschijnen. U weet wel, hij zal komen met grote kracht en heerlijkheid op de Olijfberg. En vanaf de Olijfberg, of daarna, nadat hij op de Olijfberg is, zal hij komen in Jeruzalem. Begrijpt u mij vooral niet verkeerd? Sommigen begrijpen dat namelijk wel verkeerd en daarom zeg ik dat. Er wordt dikwijls gedacht, heb ik gezien, met dank aan Herr Lindsay. Dat is toch niet de eerste de beste, of juist wel, dat weet ik eigenlijk niet. Maar in elk geval, met dank aan Herr Lindsay zeg ik dan maar. Herr Lindsay die denkt, want dat schreef hij, dat de Heer Jezus zal komen op de Olijfberg, kennelijk aan het eind van de 70ste week van Daniel. Hij zal komen met grote kracht en heerlijkheid op de Olijfberg. En dan zal hij in optocht, de feestelijke optocht vanaf de Olijfberg, Jeruzalem binnengaan door de inmiddels geopende, of daardoor geopende, Oostpoort. De oostelijke poort van de stad. Iedereen die er geweest is, kent die poort. Hij zit namelijk dicht. Je ziet hem vanaf de Olijfberg en vanuit Gethsemane enzovoorts. Dichtgemetselde poort. En het verhaal is altijd, als de Messias komt, gaat hij door die poort naar binnen. Ik moet u zeggen dat het volstrekt onbijbels is, om meerdere redenen. In de eerste plaats, het tegenwoordige Jeruzalem zal bij diezelfde gelegenheid als dat de Heer verschijnt op de Olijfberg verwoest worden. En in plaats van dat de Heer Jeruzalem in zal gaan, zal hij juist de gelovigen die in Jeruzalem zijn, en voor zover ze er zijn, de stad uitleiden naar de woestijn. Men gaat niet Jeruzalem binnen, Jeruzalem zal verwoest worden, men zal eruit vluchten. Zie. En of daarna die poort open of dicht is, we praten over een ruïne, het heeft geen enkele zin om daar verder op in te gaan. Dat is punt 1. Vervolgens is het natuurlijk toch zo dat in Ezechiël, in deze hoofdstukken, een paar hoofdstukken verder in elk geval, gesproken wordt over de vorst die komt, over de Heer die zou komen en die door de oostpoort naar binnen zou gaan. Dat is hoofdstuk 44, dus ik sla even een bladzijde om. Want daar staat in 44 vers 1, toen deed hij mij wederkeren de weg naar de poort van het buitenste heiligdom die naar het oosten zag. Dezelfde poort als in 43 vers 1 dus. En die was toegesloten. En dan zegt men, kijk, dat is die poort. Die is toegesloten, is dichtgemetseld, staat al in de Bijbel. En daarna staat er vers 2. En de Heer zei tot mij, deze poort zal toegesloten zijn. Zij zal niet geopend worden, nog iemand door dezelfde ingaan, omdat de Heere, de God Israëls, door dezelfde is ingegaan. Daarom zal zij toegesloten zijn. En dat is dan dus het populaire verhaal daarover. Zo van, door die poort is ooit de Heer Jezus binnengegaan, en sindsdien of daarna is de poort toegesloten geworden. En pas als hij wederkomt, zal hij geopend worden, min of meer ontleend aan het volgende vers, namelijk de vorst, men zal het met hoofdletters schrijven, de vorst, die zal in dezelfde zitten om brood te eten voor het aangezicht des Heren. Door de weg van het voorhuis der poort zal hij ingaan en door de weg van hetzelfde zal hij uitgaan, waarmee een beetje cryptisch gezegd wordt dat de vorst, wie dat ook wezen mogen, door die oosterpoort zou in en uitgaan en verder niemand. En daarna zeg ik ervan dat er wel staat, hij is toegesloten, maar als je niet anders weet en je leest over de poort is toegesloten, wilt alleen maar zeggen dat de deur dicht zit en niet dat hij dichtgemetseld is. Hebben jullie nog? Dat kan wel zijn, dat blijkt later van toegesloten, hij blijkt dichtgemetseld te zijn, zo van, dat zal het dus wel betekenen, maar dat staat nog te bezien. Het punt is namelijk dat de poort die daar nu is, die is niet door de Heer Jezus gebruikt, ook niet toen hij nog open was, want iedereen weet dat die muren gebouwd zijn door de een of andere kalif, Harun al-Rashid of zoiets, weet je veel, met die wonderlamp denk ik. Ik kan die namen niet onthouden van die jongens, hè. Sheikh of Arabi denk ik altijd, ik weet het nooit. Maar wanneer is die muur ook alweer gebouwd? Ik geloof in de 7e eeuw of zo, wie kan dat goed onthouden? Ik nooit. Dat heb ik nou allemaal uit mijn hoofd geleerd voor die reizen naar Israël. Ik ben het allemaal weer vergeten. Hè? Maar die muren die er stonden in de dagen van Herodes, zoals men het daar eufemistisch noemt, in de dagen van de Heer Jezus dus, die zijn verwoest geworden. En de oude muren die er nu staan, die zijn honderden jaren later pas gebouwd. Dus je kan het zo niet vertellen, de Heer is daardoor ingegaan. Het punt is gewoon dat wat hier beschreven wordt in deze hoofdstukken, is compleet een geheel nieuwe stad en een compleet geheel nieuw tempelgebied met compleet geheel nieuwe muren en dus met geheel nieuwe poorten. In het noorden 3, in het oosten 3, in het zuiden 3 en in het westen 3. Dat staat allemaal in de laatste verse van dit Bijbelboek in elk geval. En door die poort zal de Heer ingaan, maar dat is pas in de toekomst, nadat het spul gebouwd is dus, en aangezien het, mijn zin is, niet gebouwd wordt in de 33 jaren, en in ieder geval niet gebouwd is in de 70ste week van Daniël, kan de Heer onmogelijk komen aan het eind van de 70ste week op de Olijfberg en dan deze poort doorgaan. Die poort is er niet, die moet zelfs nog gebouwd worden. Zodat als hier gezegd wordt in Ezechiël 44 vers 2, de poort zal toegesloten zijn, ze zal niet geopend worden, nog iemand zal door dezelfde ingaan, omdat de Heer, de God Israëls, door dezelfde is ingegaan, dan is dat ingaan door de Heer een gebeurtenis ver na de 70ste week van Daniël. In elk geval, ver nadat hij dus verschenen is op de Olijfberg en vermoedelijk pas in de 1000 jaren. Want ik persoonlijk houd het erop, ik heb er niet 100% sluitende argumenten voor, zeg ik eerlijk, maar ik houd het er nog steeds op dat die tempel niet gebouwd wordt in de jaren voordat de 1000 jaren beginnen en dus voor het binden van Satan. Zo goed als het pas Salomo was die de tempel mocht bouwen, nadat David 37 jaar geregeerd had, zo geloof ik dat pas na de 37 jaar, na de opname van de gemeente, dat pas daarna de tempel gebouwd zal worden, namelijk in de 1000 jaren dus. En dat het hele gebied officieel ingewijd zal worden, op dezelfde wijze als dat, zoals ook Salomo de tempel inwijde, en zo verder, zo'n inwijding zal plaatsvinden, en bij die gelegenheid zal ongetwijfeld de Heer voor het eerst ingaan, het lint doorknippen, maar ik bedoel het niet oneerbiedig, maar ik bedoel het overdrachtelijk, dat begrijpt u natuurlijk, hè. Hij zal voor het eerst ingaan en de tempel voor geopend verklaren. Door deze oostelijke poort, want ik denk dat als de Heer in de toekomst komt, dat hij sowieso uit het oosten komt en dus vanaf de Olijfberg. U weet wel, de eerste keer mislukte om zo te zeggen. Nou ja, naar onze maatstaven dan. Aan het eind van de 69ste week bij de zogeheten intocht in Jeruzalem, die het niet was, weet u wel, want het werd het niet. Daarna krijg je er nog één die min of meer mislukt, dat is aan het eind van de 70ste week. Want aan het eind van de 69ste week zei de Heer, Jeruzalem zal verwoest worden en weende over de stad, einde feestelijke optocht dus. Toch? U zal geen steen op steen gelaten worden en de andere dagen heeft hij constant daarover gesproken. Namelijk dat er geen steen op steen zou gelaten worden. Dat herinnert u zich toch hopelijk? Nou goed. En aan het eind van de 70ste week verschijnt de Heer voor Jeruzalem. En dat is ter gelegenheid van de verwoesting van de stad. En het lijkt me duidelijk dat de Heer dat wist toen hij kwam aan het eind van de 69ste week. Zo van, straks kom ik hier weer en dan zie ik niet de stad, dan zie ik de verwoesting. Van dit Jeruzalem dat er nu is, uiteraard. Ongeacht het feit dat het daartussendoor ook al een keer verwoest geworden is natuurlijk. Door de Romeinen. Volgens Lucas 21. Maar goed, in de toekomst zal het alsnog gebeuren. Volgens Matthäus 24. Men zou ze uit elkaar houden vooral. Zie? En dan is het nog geen intocht in Jeruzalem dus. Dan is het al twee keer misgegaan, om zo te zeggen, populair gezegd dan. Het moet toch een keer goed gaan. En dat gaat natuurlijk ook alsnog gebeuren. Maar daartoe moet eerst Jeruzalem hersteld zijn. En niet alleen de stad, maar ook inderdaad de tempel. Want daar gaat het om. In ieder geval in deze hoofdstukken. En daarom kom ik niet te vroeger terecht dan pas in de 1000 jaren. Dan zal de Heer door die poort ingaan. En dan zal hij vanaf dat moment weer open zijn, want u leest in vers 1 weliswaar, die poort is toegesloten, maar in vers 2 leest u toch gewoon, de poort zal toegesloten zijn, ze zal niet geopend worden, en dat betekent, ze kan wel geopend worden, maar het gebeurt niet, nog iemand door dezelfde ingaan, omdat de Heer, de God Israëls, door dezelfde is ingegaan. Daarom zal zij toegesloten zijn voor iedereen, behalve voor de Heer, dan wel de vorst uit vers 3, dat is dezelfde als u mij vraagt. Voor hem zal die deur open gedaan worden en dat is wat later ook nog in deze hoofdstukken herhaald wordt. Als ik het, ik weet niet of ik het zo snel kan vinden, ik lees dat ook niet alle dagen. Ik geloof in hoofdstuk 46. Hoofdstuk 46. Daar zal men samenkomen in de tempel, in het tempelgebied, in die voorhoven enzovoorts. Voor de gelegenheid en de staten. Maar als het volk des lands, vers 9 van Ezechiël 46. Als het volk des lands voor het aangezicht des Heren komt op de gezette hoogtijden, die door de weg van de noorderpoort ingaat om te aanbidden, zal door de weg van de zuiderpoort uitgaan. Hebben jullie? Degene die via de noorderpoort binnenkomen, die gaan weer naar huis via de zuiderpoort. Of niet naar huis, want dat is eigenlijk, of ze kwamen niet van thuis, of wat het maar is. Maar in ieder geval, een andere weg die weer uit. En daarna, en die door de weg van de zuiderpoort ingaat, dat kan dus ook, dat is toch twee richting verkeer, zal door de weg van de noorderpoort weder uitgaan. Hij zal niet wederkeren door de weg der poort door welke hij is ingegaan, maar hij zal recht voor zich heen uitgaan. Dan denk ik, dat is, vind ik, een prachtige uiteenzetting. De weg waarlangs je binnenkomt, ga je niet meer terug. Als je naar de Heer gaat, hè, dan moet je die route voortaan verder vervolgen. Niet weer terug zoals je binnenkwam, maar verder, hè. U weet wel, niet elke keer een bezoek brengen aan het kruis en dan weer weg. Maar naar het kruis en dan doorlopen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Want dat is het idee natuurlijk, hè? Ja, ja. De variant erop is, sterven is oké, maar niet opstaan en terugkomen. Maar sterven en dan aan de andere kant opstaan. Dat is het idee, hè? Goed. Vandaag of morgen zal er dus wel iemand komen die zegt, je moet voortaan twee trappen hebben in een doopvond, één om erin te gaan en één om eruit te gaan. Maar goed, dat zullen ze wel weer uitvinden dan. Maar de gedachte is, maar het is niet helemaal wat ik zocht eigenlijk, de gedachte is namelijk dat de vorst zelf, want zo wordt hier steeds genoemd, dat de vorst zelf gebruik maakt van de Oosterpoort, is dat vers 12? Ja, ja, dat is hem, ja. Waar staat in Ezechiël 46 vers 12? Als de vorst een vrijwillig offer zal doen, een brandoffer of dankoffer, een vrijwillig offer den Heere, zo zal men hem de poort openen die naar het oosten zit. Niet de poort die dichtgemetseld is, uiteraard, maar gewoon waar een deur in zit. En als hij bij de deur komt, doet de deurwachter hem open, maar dan sta ik een bijbeltekst uit zijn verband te rukken natuurlijk, hè. Hem doet de deurwachter open. Maar goed. Maar hem wordt open gedaan, want hij is degene die die oosterpoort gebruikt. Zo zal men hem de poort openen die naar het oosten zit, enzovoorts. En hij zal zijn brandoffer en zijn dankoffer doen gelijk als hij zal gedaan hebben op de Sabbatdag. En als hij weder uitgaat, zal men de poort sluiten nadat hij uitgegaan zal zijn. Die oosterpoort is alleen bestemd voor de Heer. Dat is het idee. En waarom dat is, ja, dat weet ik ook niet. Ik vind het wel een aardig idee. Want het idee is dat het oosten per definitie, typologisch namelijk, is de oorsprong, het begin der dingen. En dus de oorzaak der dingen. En dus komt de Heer inderdaad uit het oosten. Zoals de zon uiteraard uit het oosten opkomt. Dat betekent precies hetzelfde in de praktijk, hè. Terug naar de oorsprong wil zeggen terug naar de Heer, terug naar de Schepper enzovoorts. En van hem hebben wij de dingen te verwachten. En de breedte der aarde, de breedte van het leven is noord en zuid, zal ik maar zeggen. Het is of hoog, noorden, of het is zuid, vernedering. Het is voorspoed of tegenslag, dat is noord-zuid, hè. Daar kun je tussenin laveren, denk ik altijd. Vanwege die bootvluchtelingen daar, ja. Maar goed, dan kun je heen en weer zeilen, maar in ieder geval, het komt uit het oosten, daar gaat het maar om, hè. Zoals wijzen sowieso uit het oosten komen. Het heeft altijd met de oorsprong de dingen te maken. En dus komt de Heer uit het oosten, en dus komt de verdrukking, trouwens, ook uit het oosten. Want die zou ook van de Heer komen, toch? Nou goed. Maar het verhaal van die poort dus, dat is niet het verhaal van de poort die er nu is en die open gaat als de Messias komt. Het verhaal van de poort is een heel ander ding. Het gaat over de poort van die nieuwe tempel hier uit Ezechiël. Een tempel kennelijk in de 1000 jaren. Een poort die gereserveerd is inderdaad voor de vorst. Dan wel voor de Heere zelf, want dat stond er toch oorspronkelijk in Ezechiël 44 vers 2, hè. De Heere, de God Israëls, is door dezelfde ingegaan. Sindsdien is de poort aan hem gewijd, waarin het verdere verloop van deze hoofdstukken wordt gesproken over de vorst. Daar heb ik het nog wel even over. Maar waar het me om gaat in de eerste plaats is het verhaal van hoofdstuk 43, waar ineens weer sprake is van de heerlijkheid des Heeren, die weer zal verschijnen en die alsnog de tempel zal vullen, was de bedoeling. Dat is inderdaad in onze dagen niet zo. En dat is waar Ezechiël dus ook over gehad heeft. Begrijp je me goed? Tegen de achtergrond van Ezechiël is een uiteenzetting over de dagen van de ballingschap, om zo te zeggen. De Heer was niet in Jeruzalem en daarna zou verlossing komen, maar zou het ballingschap wederkeren. Nou ja, daar stond je dienst aan. Maar waar het eigenlijk over gaat, is natuurlijk over onze tegenwoordige bedeling, waarin er volgens de Joden geen tempel is. Dat is de Joodse variant. En waarin volgens de Bijbel, denk ik, niet alleen geen tempel is, maar waarin de Heer er niet is. Dat wil zeggen, waarin de Heer zich verbergt. Voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt. Dat is de bekrachtiging van de kruisdood van de Heer Jezus. Als ooit nog eens iemand daarnaar vraagt, als er dan een God is, waarom dan zus en waarom dan zo, dan zegt u gewoon, God heeft met de wereld niets van doen. Het bewijst namelijk, het verschijnsel dat men God niet kan vinden, dat men hem niet waarneemt, zijn invloed niet bemerkt, bewijst de wettigheid van de kruisdood van de Heer Jezus. Als u begrijpt wat ik nu zeg. Als immers één voor allen gestorven is, dan zijn allen gestorven. En God heeft geen bemoeienis meer met de gestorvenen. En dat is de basis van onze zaligheid, uiteraard. Want anders waren onze zonden ook niet vergeven. En anders moest God ons behandelen en rekenen naar de oude mens. En dat soort dingen meer. Ziet u? Het is niet een argument tegen de Bijbel, dus het is een argument voor wat de schrift ons daarover leert. God verbergt zich voor de wereld. En dat is ook wat in Ezechiël werd aangekondigd. De heerlijkheid des Heeren verliet de stad via de Olijfberg. Maar in de toekomst zal via diezelfde berg uiteraard die heerlijkheid des Heren weer verschijnen. Niet specifiek op één datum, en als toch specifiek één datum is, dan is het kennelijk de datum van de inwijding van deze nieuwe tempel, zoals hier beschreven. Blijkbaar. En daarna denk ik altijd wat de Heer zei in de nacht dat hij verraden werd, toen hij brood en beker ter hand nam en zei: die zal ik niet meer drinken met u totdat ik in het koninkrijk zal gekomen zijn. En dat zal hij komen, ook gewoon letterlijk hier op aarde. En u kunt dat soort teksten natuurlijk ook mystificeren door zijn geestelijke betekenis te geven. U kunt ze ook gewoon heel letterlijk nemen en zeggen: hij zal letterlijk die wijn weer drinken, letterlijk straks in het koninkrijk. Want daar gaat het echt om. Het is een van de problemen, een van de grotere problemen eigenlijk, achter deze hoofdstukken. Dat wordt niet algemeen zo onder woorden gebracht, maar ik proef het er altijd doorheen. Het grote probleem is namelijk niet dat er weer dat er een offerdienst is, niet dat er feesten gevierd worden. Het grote probleem is die vorst die daar steeds die poort in en uit gaat, zal ik maar zeggen. Wie is dat? En wat voor antwoord je ook geeft, je krijgt gewoonlijk een heel uitgebreide discussie. En daar ben je natuurlijk redelijk makkelijk af als je zegt: ja, maar het is allemaal overdrachtelijk. Dan maakt het verder niks meer uit wat je ervan maakt. Nee, maar het is een hele reële aangelegenheid. Begrijp je me goed, dit zijn zaken die gerealiseerd zouden worden nog in deze oude schepping. En daar gaat het om. En Gods plannen met Israël ook in deze oude wereld zullen alsnog vervuld worden. Voordat de wereld vergaat, zal ik maar zeggen. En dus uiteindelijk in de 1000 jaar. We hebben het er nog over. In elk geval, wat hier in Ezechiël 43 beschreven wordt, zeker in vers 1 tot en met 12, is dat alsnog Israël tot bekering zal komen en dat de Heer, de Verheerlijkte, alsnog te midden van hen zal wonen. In dagen waarin zij niet meer zich, maar zelfs de Heer, zouden verontreinigen met hun gruwelen die zij deden en hun afgoderijen, of hoe dat maar heet, dat zit nu ongeveer in vers 8 en in vers 9 enzovoort. En daarna krijg je vers 10. Gij mensenkind, wijs de huizen Israëls dit huis. Aardige woordspeling natuurlijk. Het huis Israëls is een volk en dit huis is uiteraard een letterlijk huis. Gij mensenkind, wijs den huizen Israëls dit huis op dat zij schaamrood worden vanwege hun ongerechtigheden en laat zij het patroon, het model dus, laat zij het patroon afmeten en indien zij schaamrood worden vanwege alles wat zij gedaan hebben, zo maak hun bekend de vorm van het huis en zijn gestaltenis en zijn uitgangen en zijn ingangen en al zijn vormen en al zijn ordinantiën. Ja, al zijn vormen en al zijn wetten, en schrijf het voor hun ogen, opdat zij zijn ganse vorm en al zijn ordinantiën bewaren en dezelfde doen. Want de gedachte is deze, en dan kom ik tot mijn conclusie, de gedachte is dat het wel degelijk gaat om een heel letterlijk bouwwerk. Want het idee hierachter immers, dat de Heer letterlijk, zo letterlijk mogelijk, zal doen wat hij beloofd heeft en zijn beloften aan Israël, indien niet goedschiks, dan kwaadschiks, zal waarmaken. En dit is ook een van de argumenten, is dit. Dat wil zeggen, in dit vers is het dit argument. De Heer zegt: kijk, dit zal er gebouwd worden. Meet het maar na, dat is heel concreet. Dit kun je namelijk moeilijk, ik denk onmogelijk, wegredeneren of vergeestelijken. Want de gedachte is juist dat zo'n letterlijk ding zal er komen. En als de Heer zich al met dat soort details bemoeit, dan mag je aannemen dat hij zich zeker bemoeit met het leven van het volk als zodanig en zo verder. En de Heer zegt: ik heb plannen met jullie. En wat je ook uithaalt, hoe de situatie van Israël ook is, vooral in de dagen van Ezechiël, de Heer zegt: en toch zal ik het doen. En dit gaat alsnog komen. En niet alleen dit bouwsel, maar inclusief al die wettenstaten, al die ordinantie, onderwijzingen, wat er maar wezen mag, al die regels die gehanteerd zullen worden. De Heer zegt: het is in het verleden nooit geweest zoals ik het gehad had willen hebben, maar in de toekomst wordt het dat alsnog. En wie zal er dan koning zijn? Want die koningen die hebben het allemaal verprutst. Nou, niet allemaal. Worden ze hier niet genoemd? Nou, in dit hoofdstuk, oh ja, toch ja. In vers 7 was dat al. Ze zullen mijn heilige naam niet meer verontreinigen zijn, noch hun koningen met hun hoererijen, met de dode lichamen hunner koningen op in hoogten, enzovoort. Zodat je meteen afvraagt, en welke koning zal dat dan in de toekomst zijn? En dat weten wij uiteraard, hè? De Heer zelf. En daarna krijgen we daar altijd de problemen over. Maar zoals gezegd, die schuif ik nog heel eventjes voor me uit. Waar het om gaat namelijk, is dat wel degelijk in die dagen niet alleen zo'n tempel gebouwd zou worden, maar dat er wel degelijk ook bepaalde rituelen, offeranden ook in bijzonder, gebracht zullen worden. Ik persoonlijk zeg daarvan, dat hoeft ons helemaal niet te verbazen, want de essentie van leven van de mens is dat hij zijn lichaam zou stellen tot offer. Dat geldt universeel. Vanaf Adam tot aan, ik wil zeggen tot aan de laatste Adam, maar zo bedoel ik het niet natuurlijk. Want het gaat nog veel verder natuurlijk. Hè. Ook mensen die straks leven in de toekomst, in de 1000 jaren enzovoorts, van hen wordt verwacht dat zij hun leven aan God, aan de Heer, en dus aan de Heer Jezus Christus in de praktijk, ter beschikking stellen, opdat ze hem zouden dienen. En dus hun lichamen zouden stellen, met dank aan Romeinen 12 vers 1, hun lichamen zouden stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. En het brengen van dit soort rituele offers is daar in de eerste plaats de uitbeelding van. En voor zover je mocht struikelen over, welk hoofdstuk het maar was, even kijken. Voor zover je mocht struikelen over hoofdstuk 46, waarboven staat het offer van de vorst. Want het kan dat de vorst ook een offer brengt, dat wil zeggen, hij zou het doen en wellicht zou hij het doen. Dat wil zeggen, er is sprake van wat we dan traditioneel verplichte offers noemen en er is ook sprake van vrijwillig offer in vers 12. Ik moet u zeggen dat we daar helemaal niet over hoeven te struikelen, want de gedachte is immers juist in de eerste plaats dat de Heer Jezus zelf zijn leven en zijn lichaam, welk dan ook, stelde tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Daar hoef ik dus verder niks aan toe te voegen, toch? Dat is in elk geval duidelijk. Pas moeilijk schijnt het te worden als ik zeg dat hij zijn tegenwoordige lichaam geofferd heeft, want dan begrijpt men het ineens niet meer. Omdat men altijd maar denkt dat als je een dier brengt op het altaar, dat dan je zonden vergeven worden en dat dat de enige zin ervan is. Hetgeen nogal naïef is, omdat de Bijbel zelf zegt dat het überhaupt niet werkt, dus dan hou je al heel weinig over. Zie? Nee, het behelst veel meer dan dat. Waar het om gaat is dat men zichzelf zou offeren, niet opdat men zou sterven, want dat is nooit een doel, al moet het soms, maar juist opdat men zou leven. En hoe? Zal ik eens een cliché gebruiken, een lelijk cliché? Opdat men mens zou zijn zoals God het bedoeld heeft. En daarna knip ik hem gauw uit zijn band, want er zijn van die dooddoeners. Maar het is natuurlijk wel waar. De bedoeling is dat elk mens, wie het ook is, zijn leven ter beschikking zou stellen van zijn schepper. Toch, hem zou dienen. Er is niks mee mis. Het enige wat de mens daarvan weerhoudt is zijn eigen hoogmoed. Toch? Hij denkt dat hij het beter weet. Hij wil zich verheffen. En dat daar de duivel weer achter steekt. Ja, die heeft het uitgevonden, denk ik altijd. Dus zo steekt het in elkaar. En waar het over gaat, in heel de strijd zoals die nou eenmaal bestaat in deze wereld, is de strijd hierom. Namelijk de strijd of men zijn lichaam stelt tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer of niet. Daar draait het allemaal om. Meer is er niet. Het gaat om het leven van alle dag dus, hè. En de overwinning, als we zeggen dat Christus de grote overwinnaar is, dan moet het toch inhouden dat de mensen zijn uiteindelijk, en in de 1000 jaren het grootste gedeelte ongetwijfeld, die hun leven en lichamen stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. En om dat af en toe eens uit te beelden in zo'n ritueel offer, ja, of zelfs continu, op die ene plaats in heel de wereld, dat lijkt me toch niet zo'n geweldig probleem. Je krijgt hooguit last met de dierenbescherming, denk ik altijd, maar, hè? Nou ja, dat krijg je overal waar men een dier tot mens verheft, terwijl men de mens al tot godheid heeft verheven. Als u begrijpt wat ik nu zo snel zeg, hè? Ja, ik ben een dierenliefhebber, begrijp je me goed. En nog een fanatiek ook. Maar het zijn maar dieren, hoor. Toch. Hm? Nou goed, daar wil ik het verder helemaal niet over hebben. Maar dat die zo'n offerdienst zal plaatsvinden, inderdaad, ja. Maar te denken dat dat moet opdat men vergeving van zonde zou ontvangen, dan moet ik u zeggen, ja, dat heeft nog nooit gewerkt, zegt mijn Bijbel uitgebreid. Dus dat is er ook de zin niet van. En het was er ook niet echt de betekenis van. Nou ja, soms, bij gelegenheid, heel specifiek, bij heel specifieke offers, is het een uitbeelding inderdaad van de kruisdood van de Heer Jezus, maar dan heb je hem wel heel smal genomen. Dat is meestal aan de top dan trouwens, dat smalle. Maar niet min, dan heb je het toch wel heel smal genomen. Want de algemene betekenis van offeren heeft inderdaad met de dood niks van doen. Maar heeft te maken met dat men iets en bij voorkeur zich wijdt volledig, zo volledig mogelijk, aan de dienst van God. Dat is wat over gaat. En niet opdat we zouden sterven, maar nadat wij juist leven hebben ontvangen. Dat is het idee. Nou goed, misschien hebben we het er nog over. Maar het hoeft dus geen probleem te zijn. Wat wij vinden is inderdaad deze vorst, hè, in 44 vers 2. De vorst, die zal in dezelfde zitten. In die oosterpoort was dat, we laten hem er straks leven. Die zal in dezelfde zitten om brood te eten voor het aangezicht des Heren. Brood eten is gewoon idioom voor leven, hè, dat weet u toch, hè? Doen en laten, dat is eten, leven. Eten. Eten is heel de uitbeelding van heel het leven. Nou ja, eten en drinken, eventueel. En zitten om brood te eten voor het aangezicht des Heren. Dat wil gewoon zeggen, hij zal daar leven voor het aangezicht des Heren. Het probleem is nu, dat hebben de vertalers kennelijk ook gehad, of wie het maar waren, zij kwamen de vorst tegen in vers 3, en ook het aangezicht des Heren. En wiskundigen als wij zijn, denken wij dan is de vorst dus niet de Heren. Want de vorst eet brood voor het aangezicht des Heren, dan is hij dus niet de Heren. Hè? Noem nog zo'n voorbeeld. Nou, en ik zag iets als eens mensenzoon, en zij brachten hem tot de oude van dagen. Wil nu de ware God opstaan? Denk ik dan altijd. Wie van de drie kun je niet zeggen, want je komt in de Bijbel nooit meer dan twee tegelijk tegen. Zoals velen voor mij trouwens hebben opgemerkt. En niet drie. Maar goed, wil de echte opstaan? Staan ze allebei op, denk ik. Als je dat tenminste zo zeggen kunt. Men zegt, dat is Daniel, hè? Ik meen Daniel 7, waaruit ik dit citeerde. Dan zeg maar, nou, daar heb je er dus twee, hè? Heb je de vader en de zoon bij elkaar. Dan zeg ik, ja, dat kan nog wel zijn. Maar als je voor dat doel het vers gebruikt, gebruik je het vers precies in de tegenovergestelde richting en dus toepassing. Want de idee is juist dat de zoon des mensen gebracht wordt tot de oude van dagen, omdat hij niemand anders is dan de oude van dagen. Of is die te moeilijk? Ja, dat veronderstel ik. En daarom vertel ik het ook altijd. Dan wen je er wellicht een keer aan. Als je die twee bij elkaar ziet komen, van mijn part noem je ze vader en zoon, je ziet ze bij elkaar komen, is dat niet omdat er twee zijn, maar omdat ze één zijn. En dat staat tenminste in de Bijbel, hè? De vader en ik zijn twee, de vader en ik zijn één. Dat staat in de Bijbel, dus dat mag ik zeggen. Toch? Nou goed, en dat vind je dus daar ook. Maar waar het over gaat is gewoon dit. Dat de oude vandaag in het visioen, dat is niet de verschijning van de Godheid, maar het is een uitbeelding. Een type van de God. U weet wel, met dat witte haar. Dat is een uitbeelding van de God. Hoe moet je een onzienlijke, een onkenbare God, die woont in een ondoordringbaar licht, hoe moet je die God uitbeelden? Nou, als de oudste van allemaal, zal ik maar zeggen. En zo ziet men God gewoonlijk, hè, als een oude man. Dat is heel vervelend, want dan loopt hij meteen krom met een stokje. Of hebben die tekeningen nooit gezien? Ja. En zo stel ik me God toch ook weer niet voor, natuurlijk. Maar, nee, met alle respect, maar hoe doe je dat dan? Nou, in de Bijbel is het makkelijk, daar hoef je het niet uit te tekenen. Daar staat er gewoon, de oude van dagen. Dat is de onzienlijke, de onkenbare God. Als je hem echt moest zien, wel, dan zou Daniel niks gezien hebben. Het was een symbolische uitbeelding. Dat begrijp u toch? Dat was in hetzelfde visioen met al die beesten. Nou ja, die dieren. Nee, beesten. Heten ze. Die, geloof ik, hè? Die voortbraken uit de zee en hoe dat maar wezen mag, hè? Voorstellende wereldrijken. Nou, die wereldrijken lijken de verste verte niet op een leeuw, een luipaard of een beer. Andere volgorde. Of op zo'n monster als daar beschreven wordt met 7 koppen en 10 hoornen. Het lijkt er in de verste verte niet op. Waarom zou die oude vandaag dan ineens lijken op God? Dat doet hij namelijk niet. Dit is een symbolische uitbeelding. Daar gaat het om. En hetzelfde geldt voor die zoon des mens ook, al hebben we met die term gewoonlijk wat minder moeite, omdat het de vaste uitdrukking is waarmee de Heer Jezus zichzelf aanduidt. Om voor de hand liggende redenen, maar daar ga ik nou niet op in, gaat het maar om dat het symboliek is. En wat daar voorgesteld wordt in het visioen, is niet de 2 personen van een 3-personige God of zoiets, maar het is de uitbeelding van hoe de onzienlijke God, de eeuwige God, de onkenbare God, inderdaad gepresenteerd wordt, gerepresenteerd wordt door degene die wij zouden kennen als de zoon van Adam, de mensenzoon. En daarom worden ze bij elkaar gezet. Op dezelfde wijze als dat de Heer Jezus, de zoon des mensen, ten hemel voer. En opvoer naar zijn vader. Heet zoiets. Hebben jullie nog? Het enige probleem is dat wij ons bij die onkenbare God en vader niks voor kunnen stellen. Sterker nog, ons zelfs niks mogen voorstellen. Makkelijker heb ik het als in het algemeen gesproken wordt over God. Want die kan ik me redelijk voorstellen. Nou ja, in degene die nou eenmaal de voorstelling is van God. De Heer Jezus Christus namelijk. Ik zeg altijd, want het is echt simpel, maar het schijnt dat je moet oefenen in de gedachte. Als je God ziet, dan zie je de Heer Jezus Christus. Meer niet. Meer is er ook niet te zien. Is er dan niet meer? Wat wil je horen? Waarom is dat? Nee. Daarbuiten is niks. Nou ja, dat zei hij zelf, dus dan zeg ik het ook maar. Buiten mij is er niemand. Ik ben God en niemand meer. En voor mij zal alle knie zich buigen. En Paulus schrijft, er staat in Jesaja 42 of 43. En Paulus in Filippenzen 2 gebruikt dezelfde uitdrukking. En zegt dat het op de Heer Jezus Christus van toepassing is. Daarom heeft God hem uitermate verhoogd. En de naam gegeven boven alle naam. Opdat in die naam zich alle knie zou buigen. En hij citeert letterlijk uit Jesaja. Waardeer ze, buiten mij is er niemand. Maar Paulus in Filippenzen 2 zegt, nou ja, die ene iemand, die is dan toch eerst van Gods wegen uitermate verhoogd geworden. Dus er is toch nog iemand boven, of niet dan? Is het te moeilijk? Ja, iemand erboven. Misschien, maar dat klinkt zo oneerbiedig, misschien moet je zeggen iets. Maar daarboven, ja, hoger dan. Maar er is altijd iets hogers dan de zichtbare verschijning van wat dan ook en van wie dan ook. Het zichtbare is nooit het hoogste, dus waar hebben we het eigenlijk over? Zie? Het hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn. Nee, waar het om gaat, is dat je de Heer in verschillende hoedanigheden wordt voorgesteld. Want je zou maar niet zeggen, nou ja, hier vind je de Heere in vers 2. Dat moet logischerwijze, omdat er staat, de God Israëls, moet logischerwijze God de Vader zijn. En er zal in vers 3, die vorst zal dan wel weer de Zoon zijn, enzovoort. Dan zeg ik, ja, maar nou zijn we wel erg verkeerd bezig gewoon. Waar het om gaat, is dat in vers 2 in het algemeen sprake is van de Godheid als zodanig. En die draagt dus inderdaad de naam Heere. En die God is de God van Israël. Ik vraag me nou niet, bedoel u de vader of de zoon? Ik bedoel gewoon de God, de schepper van hemel en aarde. Die vraag nou, bedoel u de vader of de zoon? Die komt voort uit de vooroordelen. Niet uit de Bijbel, maar denk ik, maar uit de belijdenisgeschriften, om het voorzichtig te zeggen. Toch? Nou goed. Maar als in vers 3 sprake is van de vorst, dan gaat het specifiek over Jezus van Nazareth, naar het vlees uit het zaad van David, weliswaar ooit gestorven, maar niettemin van Gods wegen opgewekt, want u weet, dat was de allereerste prediking sinds de opstanding van Christus. Deze Jezus, die gij gekruist hebt met het zaad van David, is gestorven en opgewekt, want David heeft al van hem gesproken. Want David is gestorven, zijn graf is onder ons tot op deze dag. Maar David wist dat uit zijn lijf zou voortkomen. De Messias, die een onwankelbaar koninkrijk zou hebben, zegt Petrus allemaal in Handelingen 2. En David heeft dit wetende, professor Brunia, David heeft dit wetende gesproken over Jezus Christus. En het was niet een theoloog Paulus die het later op Christus van toepassing bracht, of Petrus. Dat is Brunia's variant. Maar er staat gewoon, nee, David wist dat en heeft dat gesproken over die mens. En het punt is gewoon dat hier sprake is simpelweg van de Jood, de Israëliet bij uitstek, de erfgenaam van de troon, de eerstgeborene binnen heel Israël, de erfgenaam dus ook van het eerstgeboorterecht en van de troon, enzovoort. Jezus van Nazareth, dat is de vorst. Dat die vorst tegelijkertijd de uitdrukking, het afschijnsel is van Gods heerlijkheid, dan wel het uitgedrukte beeld is van Gods zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord van Gods kracht, ja, dat is zo, ja. Heb je dat? Nou goed, wat voor voorbeelden zou ik nog meer gebruiken? Nee, sinds de graaf van D66 onthoud ik me maar een poosje van het Koningshuis als voorbeeld. Maar, hè? Of zo, we hebben over de gravin van Buren. Schiet me net op tijd binnen. Kan ook nog, de gravin van Buren. Ja, dat ze tegelijkertijd is koningin der Nederlanden. Ja, dat is een andere functie. En iets langer geleden hadden we die toestanden met die ministers, met die verschillende petten, weet je wel. Die dan weer van Bolkestein, die een brief geschreven had aan het beste, en wie ook weer. Nou ja, goed. Els was het, ja. Dat was een poosje geleden, dus die zijn we nou weer vergeten. Maar waar het om gaat is gewoon dat de verschillende hoedanigheden van de Heer Jezus inderdaad los van elkaar voorgesteld kunnen worden. En trouwens, we zijn toch nog niet vergeten hoofdstuk 1 en hoofdstuk 10 en 11 over dat visioen met die vier dieren. Vier dieren, alle vier de uitbeelding van de Heer Jezus. In een verschillende hoedanigheid en nog niet eens zo heel fundamenteel verschillend. Maar niettemin, verschillende hoedanigheden, dat kan toch? En die zet je dus naast elkaar. Waarom ook niet? En dat zijn er nog maar vier. Zal u gedacht zijn hoeveel namen en titels van Christus, want dat is de vaste uitdrukking. En de vaste titel ook van het boek over het onderwerp, welk dan ook. Hoeveel namen en titels van Christus wij in de Bijbel tegenkomen. Nee, al gauw tel je er enige tientallen, maar als je gaat zoeken, dan kom je aan honderden. Bij gelegenheid. Dat kan toch allemaal? Dat kan toch op verschillende wijzen voorgesteld worden? En zet een leeuw en een lam naast elkaar. Om van de slang maar te zwijgen en de arend en dat soort dingen meer. Maar ze zijn allemaal een uitbeelding van Christus in een of andere hoedanigheid, hoe verschillend ze ook zijn. En daar gaat het maar om. En dat vind je hier dus ook. Dit is een visioen. En hier staat er, de Heere de God Israëls is door dezelfde ingegaan. Ja, naar de geest. Naar de geest der heiligmaking, naar de opstanding uit de doden, is zij de Zoon van God. Met dank aan Romeinen 1 vers 4. Maar met dank aan een ik meen hetzelfde Romeinen 1 vers 4 en anders 1 vers eerder, is hij naar het vlees uit het zaad van David en is hij dus de vorst. Hebben die nog? En het leuke daarvan, ja ik zoek het niet op om destijds wil heet dat, maar het leuke is natuurlijk dat zulke uitspraken staan helemaal in de aanvang van de uiteenzetting over het evangelie. Romeinen 1, nog in de adressering staat het eigenlijk zelfs nog maar, hè? En dan staat er meteen al. Het evangelie van God van zijn zoon Jezus Christus, die uit het zaad Davids is, zover het vlees aangaat, maar die krachtig gesteld is tot zoon van God naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden. Ga daar maar aan staan. Waarom die twee dingen? Want u weet, de Jood die vindt het laatste niet te pruimen, en de christen heeft moeite, die vindt het ook niet te pruimen, maar die heeft moeite met het eerste. Namelijk dat hij is uit het zaad van David, want wat maakt het ons uit wie het zaad hij is? He? Als we maar in de hemel komen, denk ik altijd. He? Ja. Nee, het punt is dat het allebei een rol speelt. En het belangrijkste punt is ongetwijfeld dat de Zoon van God, die in het Oude Testament werd aangekondigd, die de openbaring is van de Godheid als zodanig, in wie God gestalte aanneemt, misschien ook een aardige uitdrukking, nee, de Zoon van God, die het beeld Gods is dan, vooruit. Dat die tegelijkertijd is gewoon de erfgenaam, een afstammeling, een erfgenaam van Adam. En dat hij dus de mens is waar God over sprak in Genesis 1, de mens naar Gods beeld en gelijkenis. En de mens is een hoogmoed, ik zeg het natuurlijk veel te lomp, want je hoort deze dingen heel voorzichtig te zeggen, want mensen hebben allemaal van die heel gevoelige teentjes, omdat ze in godsdienstig en dan wel religieus opzicht zo zwak zijn en dat ook weten en zich ook zo voelen. Maar ik zeg toch maar gewoon, er staat laat ons mens maken, nou heeft men meteen het meervoud vertaald al, hè? Ja. Maar goed, laat ons mens maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En men heeft gezegd, hier en mee, dat zijn wij, gaat over ons, enzovoorts. En het is helemaal niet zo, het gaat niet over ons. Wij zijn niet, van nature althans, zijn wij niet mensen naar Gods beeld en gelijkenis. En Adam 1 was dat ook niet. Willem 2 ook niet. Nou goed. Voor alle duidelijkheid, die Adam 1, die was dat dus ook niet. En wat het Nieuwe Testament ons uitgebreid leert, is dat de Heer Jezus Christus in zijn opstanding is. In zijn opstanding, mag je nooit vergeten. Dit is niet eigenlijke theologie, dit is christologie. Voor degenen die het uit elkaar kan houden dan. De Heer Jezus in zijn opstanding is de eerste mens naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen, hij is het beeld Gods of hoe dat maar heten mag. Waarvan ik altijd zeg, dat betekent geen bal als we het allemaal zijn. Toch? Nou goed, dan komen er allerlei theorieën om de toepassing daarvan op de mens weer te verzwakken. Maar dat doet men pas als men onder druk komt te staan, want daarvoor blijft het altijd zo, u en ik, wij zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Nou, hebben we geen al te hoge dunk van God, denk ik dan meteen. Hè? Of een schromelijk gebrek aan mensenkennis. En vermoedelijk allebei. Nou goed, laat maar zitten. Nee, maar waar het juist om gaat, is dat de Christus, die wij christenen kennelijk in de eerste plaats kennen als God, als er zelfs van een van de drie personen van de Godheid, maar vooruit, laat maar zitten, maar dat hij is mens. Dat hij, net als wij, vlees en bloed deelachtig is geworden en dus is, die in alle dingen is verzocht geworden, gelijk als ook wij, toch? En die als mens voor ons, nou ja, op grond van zijn geloof, zijn gehoorzaamheid, maar die in ieder geval als mens en als zoon des mensen, als hoofd van de menselijke familie, voor ons oorzaak is geworden tot eeuwige zaligheid. Voor alle die hem gehoorzaam zijn. Hebreeën 5. De mens. Als hij geen mens is, of was, nou ja, als hij het was, is hij het nog, want hij leeft nog immers. Maar vooruit. Maar als hij geen mens is, dan zouden wij niet verlost kunnen worden door hem. Althans niet op de manier die de Bijbel beschrijft, en een andere manier zou ik niet weten. Hij was degene die als hoofd van de menselijke familie en dus als zoon van Adam kon optreden als losser voor heel de mensheid. En dat is wat hij gedaan heeft. En ook nu in de hemel is hij daar als mens. Ja, het is een rare uitdrukking, want we hebben het natuurlijk over de pet. Sorry voor de uitdrukking, maar hoe zeg je iets anders duidelijk, hè? We hebben het over de pet die hij op zou hebben, maar goed. Maar hij is in de hemel als mens, want hij is uit de mensen genomen. En toen bleef hij mens, net als Aaron, want hij werd ook uit de mensen genomen en tot hoge priester gesteld en hij bleef gewoon mens. En zoals met de Heer Jezus uiteraard ook, hij is uit de mensen genomen en gesteld bij God in de zaken die er voor de mens te doen zijn. Zodat mijn vader altijd had over de hogepriesterlijke functie, het hogepriesterlijke werk van de zoon des mensen in de hemel. Van de brochure zelf weet ik nu niks meer van, maar de titels heb ik altijd onthouden. Het waren er drie. Dat is later gebonden in een ringbandje tot één boekje of zo. Hè. Maar het ging over het hogepriesterlijke werk van de zoon des mensen in de hemel. En toen het uitkwam was ik een jaar of 15, 16, ik begreep de titel niet. Nee, maar als hij dan in de hemel is, is hij toch als zoon van God. Waarom de hoge priesterlijke dienst van de zoon des mensen in de hemel? Struikelde ik toen al over. Nou, en het is correct natuurlijk. De mens die de mens vertegenwoordigde, niet alleen in zijn kruisdood, maar meer nog, omdat het belangrijker is, U weet wel, wat meer is, hij is opgewekt. Hè? Meer nog, hij is nu, sinds zijn opstanding, onze hoge priester bij God. En inderdaad, hij is diegene die in onze plaats wil staan. En welk een voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. Wat de schrijver van het lied bedoeld heeft, weet ik niet. Want dan kan het meneer, hoe heet hij ook weer? Converse, mooie naam. In het Engels, Converse. Maar ik kan het er niet meer vragen. Maar zoals de Bijbel het zegt, klopt het precies. Hij staat in onze plaats en we zouden met vrijmoedigheid tot hem gaan. De mens. Is hij dan geen God? Ja, de Godheid openbaart zich in hem. En hij is dus de uitbeelding van de Godheid. De uitdrukking van de Godheid. Maar is mens. Maar als je tot God wil naderen om tot God wat te zeggen of hem wat te vragen, dan krijg je dus de Heer Jezus voor je. De mens naar Gods beeld en gelijkenis. Met opzet, ik weet, ik praat hier veel vaker over, maar dat doe ik met opzet. Want je moet er gewoon oefenen, hè. Dit soort dingen. Een beetje geestespoeld worden, toch? Ik denk het wel, ja, er moet een beetje wat uit. Hier en daar, denk ik, bij sommigen. Maar goed, wij zouden ons realiseren dat de Heer in verschillende hoedanigheden ons wordt voorgesteld. En wat wij hier vinden in Ezechiël 44 vers 2 en 3 is inderdaad, de Heere, de God Israëls, is door die poort ingegaan, Jehovah zelf. Maar hij is niettemin de vast van Israël en ook Israëliet. Toch? En daarom heet hij de vorst, de vorst. Ik vind het altijd leuk dat bij de introductie, voor zover ik heb kunnen nagaan en voor zover het me opviel, bij de introductie van de term de uitdrukking meteen twee keer staat. De vorst, de vorst. Zo, wie is dat nu weer? En het leuke daarvan is dat als zijn functie beschreven wordt hierna, nou ja, sommige van zijn werken beschreven worden hierna, dan zouden wij ons realiseren dat normaal gesproken deze werken die hij doet, zouden gedaan worden door de hoge priester. Maar die is er niet. Het is de vorst. Heb je die? Ik ben geen hoge priester tegengekomen. In al deze hoofdstukken niet. Het is de vorst. De Heer Jezus Christus. De hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dus de koning. Hij is dus koning en priester tegelijkertijd. Het is dus inderdaad ook niet het oude verbond dat hier werkt. Kennelijk is het nieuwe verbond dat in werking is getreden. Dan kunt u wel zeggen, maar ja, er komen toch levieten in voor en dat is toch een oud-testamentische inzetting. Dan denk ik altijd, ja, mogen de levieten alsjeblieft ook de Heer dienen? En levieten zijn op grond van hun geboorte daartoe geroepen. Mag het alsjeblieft ook onder het nieuwe verbond? Toch? Maar het hoofd van de dienst is inderdaad niet een hoge priester, maar het is de vorst zelf. Dat wil zeggen, de Heer Jezus Christus zelf, op grond van wie hij ook als mens is. De erfgenaam van de troon en de vervuller van alle beloften die God gedaan heeft, ook met betrekking tot het nieuwe verbond, waarin geen plaats is voor het hoge priesterschap naar de ordening van Aaron, want dat is al lang beëindigd natuurlijk, maar waarin plaats is voor de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Die is trouwens al pak een beetje een jaartje of 2000 in dienst. En bij zijn wederkomst verandert daar uiteraard gewoon hoegenaamd niks aan. En als er dus dienst moet gedaan worden in een tempel in de toekomst, dan is het onder de verantwoordelijkheid van de vorst. Die komt van den oorsprong, uit het oosten. En die door die poort binnen gaat. En daar laten we het eerst weer bij, want het is weer hoog tijd voor de pauze. En zo waren we in hoofdstuk 44, de eerste versen, waar sprake is eerst van Jehovah, de God van Israël, en daarna in vers 3 van de vorst, die in de oosterpoort zou zitten, en aan wie deze oosterpoort ook volkomen gewijd is, waarbij we natuurlijk in vers 3 een bijzonder te maken hebben met de Heer Jezus als de Messias, maar tevens als de hoge priester van het nieuwe verbond, de mens, en uit de mensen genomen, de koning en priester, die hier dan in deze hoofdstukken steeds wordt aangeduid als de vorst, die het hoofd is kennelijk van deze tempeldienst. Want van zijn heerschappij wordt verder nergens melding gemaakt, maar van deze tempeldienst wel degelijk. Verder wijs ik hem op, maar ik heb het idee alsof ik dat vorige keer al gezegd heb, maar dat weet ik niet meer. Maar dan wijst u me maar terecht. In het gedeelte vanaf vers 10 namelijk, van Ezechiël 44, wordt gesproken over levieten die wel degelijk dienst zouden doen in deze nieuwe tempel. Zij zijn levieten en ze zouden dienst doen, maar het hoeft niet noodzakelijk onder de wet, want daar gaat de vraag altijd over. Dat staat toch onder de wet. Dan zeg ik, ja, je hebt daar ook levieten, die mogen ook dienst doen. En die, ja, maar het hoeft toch niet onder de wet per definitie te zijn, toch? Nou goed. De levieten die verre van mij geweken zijn als Israël ging dolen, die van mij zijn afgedwaald, hun drekgoden achterna, zullen wel hun ongerechtigheid dragen. Dat wil zeggen dat ze niet allemaal dienst zouden doen. En ook al diegenen die priesters waren van nature binnen levieten, die zouden niet allemaal ook werkelijk het priesterambt vervullen. Ik meen dat ik dat gezegd heb. Ze zouden namelijk wel, staat hier, ze zouden wel slachten. Dat is vers 11. Nochtans zullen zij in mijn heiligdom bedienaars zijn, in de ambten aan de poorten van het huis. En ze zullen het huis bedienen, ze zullen het brandoffer en het slachtoffer voor het volk slachten. En zullen voor hun aangezicht staan om hen te dienen. En zo verder. Maar daarna vers 13. En ze zullen tot mij niet naderen. En naderen is al een woord voor offeren eigenlijk. Maar ze zullen tot mij niet naderen om mij het priesterambt te bedienen. Dat wil zeggen, zij zouden geen offers brengen, ze zouden niet de offers bedienen, ze zouden niet het altaar bedienen, om zo te zeggen. Maar voorbereidend werk zouden zij wel doen. En ik haal dat vers met genoegen aan, al was maar om te laten zien dat er met nadruk uit blijkt dat het slachten van de offerdieren niet is het offeren van de offerdieren. Het offeren gebeurt pas nadat zij geslacht zijn. Dat zeg ik altijd al. Maar hier wordt die grens heel streng getrokken. Men mocht wel slachten, maar die lui die wel mochten slachten, mochten niet offeren. Zie? Het eigenlijke priesterambt deden zij dus niet. Welk ambt ze dan wel vervulden? Ja, wat denkt u? Dat van slager. Ja. Maar dat is niet het priesterambt. En ik vertel het graag omdat we van die gedachte af moeten. Het offeren per definitie inhoudt sterven. Of ter dood brengen of zo. Dat is namelijk helemaal niet zo. En voor zover het een rol speelt, is de gedachte dat het offerdier eerst geslacht moet worden alvorens het geofferd kan worden. En dat zeg ik allemaal weer zo bij nadruk, om vervolgens te kunnen zeggen dat het kruis niet een altaar was. En dat toen de Heer leed en stierf aan het kruis, dat dat niet een offer was. En daarna krijgen we de bekende discussie, ik weet het, tuurlijk, krijg je de bekende discussie, maar dat kun je toch wel als een offer zien. Hij gaf toch zichzelf een... Al dat soort dingen meer. Dan zeggen, ja, dat kan je nou wel willen verdedigen. Maar dat is het punt niet. Het punt is of de Bijbel dat ook zo noemt. Als u begrijpt wat ik bedoel. En hoe vreemd het ook klinkt. Ik weet dat het vreemd klinkt. Maar hoe vreemd het ook klinkt. Ik heb in de Bijbel nooit dat kunnen vinden. Ik heb nooit kunnen vinden dat de kruisiging van de Heer Jezus een offer was. En ik heb ook nooit kunnen vinden, integendeel, dat hij leed en stierf als priester en dat het dus een priesterlijke functie was. Dat was het in geen geval, want dat staat zwart op wit in de Bijbel. Begrijp me goed, niet alleen dat heb ik niet kunnen vinden, er staat gewoon dat het dat niet was. Want er staat dat toen hij op aarde was, was hij geen priester, want hij was uit het huis van Juda, over welke stam Mozes niets gezegd heeft van het priesterschap. Dat is Hebreeën 7 waar het letterlijk staat. En dus als hij op aarde was, dan zou hij helemaal geen priester zijn. Maar hij is in zijn opstanding gesteld tot priester. En in die positie offert hij zichzelf namelijk, maar niet aan een kruis uiteraard. En wat de Bijbel noemt, ik zeg het met stellige, met grote stelligheid, maar zonder dat ik dat nou uitgebreid heb. Dat kan ik niet, want hoe kost me dat? 9 avonden geloof ik. Om alle schriftplaatsen te laten zien waarover dat offer gesproken wordt van de Heer. Te laten zien namelijk dat dat geen offer was. Hoewel het misschien beantwoord aan onze Nederlandse definitie van het woord, in de Bijbel valt het er niet onder. Daar gaat het maar om, hè. Gelijk een lam werd hij niet geofferd, gelijk een lam werd hij ter slachtbank, niet tot het altaar, tot de slachtbank geleid, enzovoorts. Want het offer van de Heer Jezus slaat erop dat ook hij zijn lichaam gesteld heeft tot levend, heilig, Gode welgevallig offer. De levende Christus wel te verstaan. Het is de levende Christus door wie wij gereinigd worden. Het is de levende Christus die onze hoge priester is en in wiens offer ook wij geheiligd dan wel geofferd zijn. Omdat wij leden zijn van zijn lichaam namelijk. En waar hij zelf zich beschikbaar gesteld heeft voor de dienst aan God, sterker nog, waar God hem aangesteld heeft in zijn dienst, sinds zijn opstanding zijn wij dus ook gesteld in zijn dienst, want wij zijn leden van zijn lichaam. En dat speelt een belangrijke rol in de Hebreeënbrief en in hoofdstuk 10 in het bijzonder, en natuurlijk ook in Colossenzen. Want daar wordt het lichaam van Christus genoemd, toch? In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En de volgende zin is, en gij zijt in hem volmaakt. We zijn zijn lichaam. En eigenlijk, als Romeinen 12 zegt, ik bid u dan onder ontfermingen God, dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig, God welbehagelijk offer, is dat niet iets nieuws, maar vloeit voort uit de voorafgaande hoofdstukken, dat zijn 9 tot en met 11. Maar die wil ik voor de gelegenheid dan nog wel buiten beschouwing laten. Hoewel het uitstekend inpast. Maar de normale gedachte is immers hoofdstuk 12 sluit aan op hoofdstuk 8. Nou ja, daar staat dat nou eenmaal. Dat wij deel hebben gekregen aan dat eerstgeboorterecht van Christus. En dat wij in hem uitverkoren geheiligd zijn en gerechtvaardigd zijn. En den beelde van Gods zoon gelijkvormig zouden worden. En hij de eerstgeborene zou zijn samen met vele broederen. En zo verder. En daar wordt meteen gesproken over zijn priestelijke functie namelijk. Hij is opgewekt en zit aan de rechterhand Gods en hij bidt. Dat is een korte beschrijving van zijn hoge priestelijke functie, zoals later uitgebreider uiteengezet in bijvoorbeeld Hebreeën. En de volgende zin is dan, zo bid ik u dan door de ontfermingen Gods, dat wil zeggen vanwege wat al uiteengezet is aangaande het werk Gods, dat ook gij uw lichaam stelt tot levend, levend. Zie? Niet om te sterven, nee, juist nu wij levend zijn. Levend, heilig, niet om heilig te worden, maar we zijn het. Gode wel behagelijk en dus vrijwillig offer. Zie, daar gaat het om. Niet tienden geven, zuster. Nee, nee, inderdaad. Wij geven honderden. Ja, dat wil zeggen helemaal. Dat is de gedachte. Wij geven honderdjes, ja. Nou goed. Lekker maar niet op ingaan. Lijkt me beter. Maar in elk geval, de gedachte is dat de Heer Jezus zichzelf gesteld heeft. Ik zal het nog anders zeggen, dat hij zijn leven stelt voor zijn schapen. Niet dat hij gestorven is opdat hij daardoor schapen zou krijgen, hetgeen in zichzelf natuurlijk helemaal niet kan. Hè? Want als je gestorven bent, heb je ook geen schapen meer, hè? Dat begrijp je toch, hè? Maar nee, dat is ook niet de inhoud van Johannes 10. De gedachte is dat de opgewekte, voor wie de deurwachter open gedaan heeft enzovoorts, dat hij die leeft en eeuwig leven heeft, zijn leven, zijn eeuwige leven, stelt voor zijn schapen. Niet om voor hen te sterven, staat er trouwens bij, want er staat bij, en ik geef hen het eeuwige leven. Toch? Dat is zijn leven stellen voor de schapen. Heeft met de dood echt helemaal niets van doen. Wat vandaan komt, weet ik niet, maar het heeft met de dood niets van doen. Het heeft van doen met de herder die leeft voor de schapen. De overste herder wordt hij daarna ook genoemd. In de brieven. De opgewekte Christus. En zo verder. Nou, daar gaat het dus over. Hè? Over die nieuwtestamentische priesterlijke dienst. En hoe dan ook, de dood gaat daaraan vooraf. Voor zover die een rol speelt, gaat hij daaraan vooraf. Men moet eerst sterven en daarna opstaan om vervolgens zijn lichaam te kunnen stellen tot levend heilig God wel behagelijk offer. Heb ik u die wel eens verteld, die uitdrukking van broeder Klaas Roosendaal? Er zei iemand tegen hem dat hij zijn leven aan de Heer gegeven had en dan zei Klaas Roosendaal, nou, daar zal de Heer dan wel blij mee wezen. Ja, die ging altijd wat kort door de bocht naar het schijnt. Maar strikt genomen, ja, zo is het ook. Je kunt je leven aan de Heer geven, maar dan alleen het leven nadat je het van hem ontvangen hebt. Je is kind van God geworden bent. En het oude leven, aan wie wou je het geven? Ik bedoel, het is dood. En op zijn minst doodziek. Hè? En aan wie wou je het geven? Zal ik er blij mee zijn? Ja, precies. Dient tot niks. Tezamen zijn ze onnut geworden, zijn afgeweken door mijne drie. En dan geef je het aan de Heer. Die zal er wel blij mee zijn. Nee, zo werkt het niet natuurlijk. Dat is niet om ergens de spot mee te drijven. Was van hem ook niet zo. Maar gewoon opdat we ons zouden realiseren hoe dat zit. Hè? Nu dat wij nieuw leven hebben ontvangen. Nu dat wij deel hebben gekregen aan die nieuwe schepping. Nu zouden wij onze levens, onze leden stellen tot wapenen der gerechtigheid. Want bij nader inzien stond het natuurlijk al in Romeinen 6. En daarna in Romeinen 12. Uw lichamen stellen tot levend. Heilig, Gode welbehagelijk offer. Maar naar het voorbeeld van de Heer Jezus zelf. En als u zegt, maar hij heeft toch in zijn aardse leven ook zijn leven gewijd aan zijn hemelse vader, aan God. Dan zeg ik, ja, dat kan wel zijn. Kun je dat dan niet een offer noemen? Dan zeg ik, ja, dat lijkt mij wel. Maar in de Bijbel ben ik het nooit tegengekomen. En dat is dus het einde van het verhaal. Je moet dus een woord niet gebruiken in een onbijbelse toepassing. En daar gaat het maar om. Ja. Goed. Maar in ieder geval, eredienst, of althans tempeldienst in deze nieuwe tempel. Maar het offeren zou gebeuren door, vers 15, de Levitische priesters, de kinderen van Zadok. En dan zeg ik maar weer, natuurlijk in Hebreeën wordt de term Levitische priesters gebruikt voor het priesterschap onder de wet. Dat is zo, maar hier kennelijk niet. Hier is het gewoon sprake van priesters die inderdaad uit de stam van Levi zijn, die meer specifiek afstammen van het huis van Zadok. En niet van een van de andere twee priesterlijke families, maar uit het huis van Zadok. Die zouden de wacht des heiligdoms waarnemen, enzovoorts. Omdat die in de loop der eeuwen, staat hier, trouw gebleven zijn aan de Heer. En die zullen dus die dienst verrichten. En als er daarna die dingen bijstaan van, want dat vind ik leuk om te lezen altijd, hè, dat zij linnen klederen zullen aantrekken en wol zal op hen niet komen. Want ze zullen zich niet gorden in het zweet. Ze moeten linnenkleding dragen, dan is dat een herhaling van wat onder het oude verbond natuurlijk ook gebeurde. Waarbij het linnen, de kleding is van de priesters, omdat linnen nou eenmaal een beeld is van opstanding. Ja. En dat is dus wat je van de Heer Jezus leest, hè? Als je geboren wordt, wordt hij gewikkeld in doeken, linnenkleding. Als hij opstaat uit de dood, vinden ze hem niet, ze vinden wel linnenkleding, doeken. Enzovoort, inclusief de tulband. In elkaar gerold, staat erbij. Dat is een tulband, dus dat is de hoofddeksel, de hoed van de hoge priester, als het er helemaal over gaat. Het is een prachtige symboliek van het priesterschap van Christus nu. En bij zijn geboorte is dat al een uitbeelding van zijn opstanding, vanzelfsprekend. Ze wikkelden hem in doeken, en zo verder. Uitbeelding van priesterschap. En een hele mooie is altijd die van na de maaltijd, in de opperzaal na de maaltijd, stond hij op van de maaltijd, legde zijn klederen af en omgordde zich met een linnen doek en begon de voeten der discipelen te wassen. Prachtige uitbeelding van zijn hoge priesterschap. Linnenkleding. En zo verder. Nou goed, die voorschriften gelden daar natuurlijk ook, want er blijft gewoon dezelfde symboliek, die niet alleen onder het oude, maar ook onder het nieuwe verbond uiteraard geldig is. Er staat trouwens nog meer over de priesters. Met hun huwelijksperikelen zal ik me niet bezighouden, om voor de hand liggende redenen denk ik altijd maar laat me zitten. Dat is vers 22. Maar vers 23, daar staat over diezelfde priesters, en zij zullen mijn volk leren tussen het heilige en onheilige en hun bekendmaken, het verschil, het onderscheid tussen het onreine en reine. En over een twistzaak zullen zij staan om te richten naar mijn rechten, zullen zij hen richten en zij zullen mijn wetten en mijn inzettingen op al mijn gezette hoogtijden houden en mijn sabbatten heiligen. Dat is een van de weinige teksten waarin het kort wordt samengevat waaruit de priesterlijke functie feitelijk bestaat. En zelfs staat het hier op de, in wat mij betreft, de meest voor de hand liggende volgorde. Namelijk, de eerste is die van, zij zouden het volk onderwijzen, leren, want dat is de echte functie van de priester. Leren, de lerende priester. De lippen der priesters zouden de wet bewaren, het onderwijs bewaren. Wat priesters zouden doen is onderwijs geven aan het volk. Daarom zouden de priesters ook verspreid worden en leven onder of over het hele volk. Weet u nog? was onder het oude verbond ook al zo. De stam van Levi kreeg niet een eigen stamgebied. En in de verdeling van het land zoals we die hier vinden, vind je precies hetzelfde. Ze hebben geen eigen stamgebied, want de priesters moeten werk doen aan alle Israëlieten. Dus ze wonen verspreid onder het volk. Het is een soort, de mengeling van sociale dienst, denk ik ook wel eens, en van onderwijs en wat het maar is. Maar rechtszaken, rechtspreken, dat zouden de priesters ook doen. Maar dat is natuurlijk het onderwijs geven in het woord van God. Wat zegt de Heer? Dat is waar het over gaat. En niet op grond van profetie of zo, want daar zijn weer profeten voor. Maar gewoon op grond van de schriften. Dat is de priesterlijke verantwoordelijkheid. En voor zover de gemeente in onze dagen een priesterlijke verantwoordelijkheid heeft. En dat heeft hij uiteraard. Dat is heel essentieel voor de gemeente. Het is een priesterlijk volk. Wel, de priesterlijke werk van de gemeente houdt niet in dat men eens in de week, zoals ik het helaas leerde vroeger, misschien abusiefelijk, maar zo heb ik het opgepikt, dat men eens in de week op zondagmorgen avondmaal viert, want dat was de priesterlijke taak van de... Ja, zo heb ik het geleerd. Misschien heb ik het niet goed begrepen, maar er zijn heel veel andere dingen die ik vroeger geleerd. Die heb ik echt ook heel goed begrepen, maar deze hoop ik altijd maar dat ik het niet echt begrepen heb. Maar dan heb ik het verkeerd begrepen. Dus, maar ik dacht altijd, want priesterschap bestaat daaruit dat je op zondagmorgen je plaats inneemt aan de tafel des Heren om de Heer de eer te geven en te dienen. Ik heb er altijd uit opgemaakt dat je dus de Heer niet kon dienen de andere dagen van de week. Nee, dat moet dan de conclusie zijn. Hè? En dat de plaats die je Heer die te geven heeft een stoel is in een zaal ergens. Op een vast tijdstip die je dan ook nog zelf moet klaarzetten. Soms. Ja, want dat moesten we ook nog. Ja, maar ik neem aan dat... Nee, zo heb ik het van mijn vader niet geleerd hoor. Maar zo heb ik het wel geleerd. Ergens. En dat is natuurlijk een misverstand. De priesterlijke dienst bestaat niet daaruit dat men af en toe de Heer looft en prijst in gebed. Dan wel een lied, dan wel in de eredienst of iets dergelijks. Maar de dienst aan de Heer bestaat uit dat we heel ons leven aan hem gewijd hebben. En de belangrijkste verantwoordelijkheid van de priester is het spreken van het woord Gods. Ik zei niet het prediken, ik zei het spreken van het woord Gods. De waarheid bewaren en die ook spreken als er gesproken zou worden. Onder het motto, uw woord zij te alle tijden met zout besprengd uit Colossense, enzovoort. Dus wat de priester zou doen. Ik kan het heel eenvoudig aantonen, want wat doet de Heer aan ons nu? Wat doet de Heer eigenlijk in onze bedeling, überhaupt? De lof Gods verkondigen, de naam Gods verkondigen aan een grote gemeente, aan ons. Hij spreekt tot ons. Hij onderwijst ons, dat is wat hij doet. Daarom heet hij de hoge priester. En als u zegt, maar ik dacht dat de priester ons zou reinigen, zeg ik, dat zeg ik toch. Hij zou ons toch reinigen door het bad des waters, door het woord. Dat is wat het woord aan onze harten doet, als het wat doet. Toch? Ons reinigen. Ons reinigen waarvan? Dat is heel gemakkelijk, er is niks mystieks aan. Ons reinigen van al die idiote filosofieën die ons vanuit de wereld worden aangereikt. En waarvan we in de eerste jaren van ons leven ons best moeten doen om ze te bestuderen opdat we de juiste diploma's krijgen enzovoorts. En daarna moeten we zien dat we van die ellende weer afkomen. Dat is heel... Hè? Hè? Ik zeg het iets te kort, dat weet ik, maar... Maar het is in ieder geval voldoende om daar zo over na te denken. Wij moeten af van al die waanideeën enzovoorts. We moeten onderwezen worden uit het woord Gods. Dat is wat ons reinigt. Zie? Wat ons hart ons doet, is ons veroordelen. We doen zus niet goed, of we doen zo niet goed. Of van jongs ervan heb ik altijd gehoord van dat ik het niet goed deed. Dat is nooit wat goed. Nou, als er wat goed was, zei ze het niet of zoiets. Ik weet niet wat het is. Maar... Dat werd als vanzelfsprekend aangenomen dat je... Maar je hoort alleen dat het verkeerd wordt. Althans, dat is me na enige jaren, zou ik maar zeggen, is me dat bijgebleven. Maar goed, Maar waar het om gaat is inderdaad dat wij gereinigd moeten worden van die ideeën, van die filosofie en ook religies natuurlijk, van de wereld als zodanig. Dat zou ons reinigen. En indien ons hart ons veroordeelt, zegt Johannes, God is meerder dan ons hart. Toch? En die veroordeelt ons niet. Daar gaat het maar om. Dat zouden we leren. Zo wordt ons hart gereinigd van één kwaad geweten enzovoorts. Maar het is de hoge priester die dat doet. Doordat hij ons de waarheid onderwijst. U weet wel. De wet is door Mozes gegeven. En meestal zeggen we dan. En de genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En nu zeg ik. En de genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Zie? Uit Johannes 1. Waarheid. Dat is wat de Heer ons wil geven als onze hoge priester. En dat is wat wij zouden handhaven en ook onderwijzen. Dat wil zeggen spreken. En doen vooral. De waarheid doen. Waarachtig zijn, heet zoiets. De waarheid doen. Zouden wij ook doen. Omdat wij nou eenmaal een priesterlijk volk zijn. Zie. En als daar dan nog bij komt dat wij rituelen zouden volbrengen. Nou ja, dat doen we dan ook wel. En daar gaat het hier over dus, hè? Want er staat, zij zullen mijn volk leren, vers 23, het verschil tussen heilig en onheilig en rein en onrein. Zeg nou niet, dat is meteen dus de wet in verband met rein voedsel en onreine dingen enzovoort. Dan zeg je, ja, dat kan het wel zijn, maar je zou niet meteen zo wettisch moeten denken. Ook buiten de wet om, zijn er nou eenmaal dingen die goed zijn, die rein zijn, en er zijn dingen die kwaad zijn, namelijk onrein. En zo worden die woorden ook in het Nieuwe Testament trouwens gebruikt. En dat is waarin men zou onderwezen worden. Trouwens, alle onderwijs gaat altijd daarom, om wat goed is en wat fout is. Stond er altijd bij, goed, fout, goed, fout. Of een krul. Het heeft me jaren gekost om uit te vinden dat dat betekende een G voor goed. Wist je dat? Wist je dat nou nog niet? Zo'n krul erbij, dat bleek een G te zijn, wist je veel? Dat dorsten ze niet te zeggen, want wij moesten altijd leren heel netjes te schrijven. Tussen de regeltjes precies en de juffrouw deed er zo'n haal erbij. Nou goed, hè? Laat maar zitten. Goed of fout, daar gaat het allemaal om. In het onderwijs ook. Nou, soms denk ik, was het maar zo makkelijk. Maar in beginsel zit het toch wel zo in elkaar. Hè? En over een twistzaak zullen zij staan om te richten. Priesters zouden namelijk recht spreken. Dat is de priesterlijke verantwoordelijkheid. Naar mijn rechten zullen zij hen recht spreken, richten. Ze zullen mijn wetten, mijn inzettingen op al mijn gezette hoogtijden houden en mijn sabbatten heiligen. En bij deze uitdrukking ben je onder andere terecht bij eventueel het uitvoeren van bepaalde rituelen. Maar ook die hebben de functie van onderwijs geven natuurlijk, omdat ze aanschouwelijk onderwijs zijn. Vanwege de typologische betekenis die er altijd achter steekt, hè? Dus de aardigheid van rieten sowieso. Moet een betekenis hebben. Niet een praktische functie, moet een betekenis hebben, daar gaat het om. Opdat men daaruit zou onderwezen kunnen worden. Enzovoorts. Nou goed, daarna enige instructies, want de gedachte is dat deze priesters inderdaad zich zouden rein bewaren. Het is ook symboliek als u mij vraagt wat hier omheen staat. Ze zullen tot een dode mens niet ingaan en al dat soort dingen meer. Maar uiteindelijk betekent dat, ook onder het oude verbond, betekent dat men, als men de Heer wil dienen, dat men op een of andere wijze vrij moet blijven van de onreinheid, om zo te zeggen. En in ieder geval van de leugen van de wereld, daar gaat het om. Ook weer zwart-wit gezegd natuurlijk, maar zo is het natuurlijk wel. Ik denk dat een van de grote problemen is ook altijd, dat men aan de ene kant wellicht geïnteresseerd is in de Bijbel, maar aan de andere kant zo zeer geïnteresseerd is in allerlei menselijke filosofieën. En ook in wat anderen over de Bijbel gezegd hebben natuurlijk. Dat men daar al gauw de weg niet meer in vindt. En naast de waarheid ook zoveel leugen meetorst. En omdat ik nu toch van de band ben, zeg ik dan meteen. En dat is nou ook de vloek altijd van die christelijke lectuur. En niet in de laatste plaats van de serieuze christelijke lectuur. Nou heb ik het dus toch over belijdenisgeschriften. De ellende is dat daar dus altijd dingen in komen te staan die voortkomen uit de menselijke filosofie. En die dan een soort sanctie meekrijgen. Alsof ze in overeenstemming zouden zijn met de Bijbel enzovoorts. Ik neem het niemand kwalijk, daar gaat het.